Ik denk dat het goed is om te beginnen. Het is altijd zo op de laatste dag, dan zijn er toch wel heel wat lege plaatsen, maar het is fijn dat er ook nog zoveel gevulde plaatsen zijn. Een paar mededelingen van meneer Van Horen. Psalm 25, de versen 3 en 4. Denk aan het vaderlijk medogen, heren, waarop ik biddend pleit en scheren. Goedheid kent geen palen. 25, 3 en 4. Ik wil met u lezen uit 1 Korinthe 15, de eerste 10 verzen. 1 Korinthe 15. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb, tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften, en dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften, en dat hij is van Kefas gezien, daarna van de 12, daarna zij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal, van welke het merendeel nog over is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna zij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben, en zijn genade die aan mij bewezen is niet ijdel geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Zullen we samen bidden? Heren, ook aan het begin van deze derde conferentiedag naderen we samen voor uw aangezicht. Meerderen uit onze kring zijn alweer naar huis gegaan, omdat het werk riep. En we bidden u zegen hen in het bijzonder, wanneer ze op deze dag ook bijzondere, zware taken te verrichten hebben. Ons geeft u de gelegenheid om vanmorgen hier nog samen te zijn en samen te luisteren naar uw woord. En zo, dicht bij uw woord, deze conferentie te besluiten. Laat het ook zo mogen zijn, heren, dat uw woord vanmorgen heerschappij in ons midden mag hebben. In de beide lezingen, dat de beide voorgangers van deze morgen ook de genade ontvangen van de Heilige Geest om de schriften te mogen openen, zodat er licht valt in ons midden. Licht in de duisternis die wij van nature meedragen. Licht over ons levenspad. Licht ook ten aanzien van ons ambt waartoe u ons roept. We vragen van u, Heren, geef dat het vanmorgen goed mag zijn zoals u, en daar mogen we uw grote naam hartelijk en ootmoedig voor danken, het in de afgelopen dagen goed hebt gemaakt. U die iets gaf van die ontmoeting, waarin we de broeders mochten zien en moed mochten grijpen. U die iets gaf van ontmoeting met uzelf bovenal. En wat is er groter en heerlijker dan dat? Wat een voorrecht dat u dat wilt geven in deze tijd en in onze kring. Zegen ons vanmorgen. En geef ons mee wat we nodig hebben om weer verder te kunnen. Ieder op de plaats waar u hem stelt. En met de taak die u geeft. In de studie waarin hij mee bezig is. Zegen ons, Heren. En heel uw kerk in dit land en daarbuiten. En doe dat niet omdat wij dat verdienen. Maar doe dat ter wille van uw lieve Zoon. De Heere Jezus Christus. Die rondom zich zijn knechten heeft vergaderd. Vaatwerk dat hij gebruiken wilde. Dat hij bruikbaar maakt. Maar dat in zichzelf broos is en breekbaar blijft. Doet u het uit genade. Amen. Mannen en broeders, wanneer ik u vanmorgen voor de tweede keer op deze conferentie mag bepalen bij een van diegenen die in het Nieuwe Testament de naam Jacobus dragen, dan zal dat nadat we gisteren nadachten over wat de schrift ons zegt, dan gaan de Jacobus, de broer van Zebedeus, vanmorgen zijn, en u had dat ook al wel wat begrepen, Jacobus die wordt aangeduid als de broeder des Heren. En zo gemakkelijk als het lijkt om te concluderen wie dat dan geweest is, zo moeilijk blijkt dat in feite toch te zijn wanneer we de schriftgegevens ten aanzien van zijn persoon op een rijtje proberen te krijgen. Het eerste wat dan opvalt, dat is dat die aanduiding de broeder des Heren maar één keer in de hele schrift gebruikt wordt. En wel door Paulus, die in Galaten 1 schrijft over een ontmoeting met deze Jacobus. Paulus, wiens levensweg die van Jacobus nogal eens gekruist heeft, en waarvan wij allemaal natuurlijk wel weten dat ze allebei geweldig tegen elkaar zijn uitgespeeld en worden uitgespeeld, maar waarvan ik u vanmorgen hopelijk toch ook mag laten zien hoe de schriften laten zien hoe die twee bij elkaar komen en hoe die twee ook bij elkaar passen, omdat ze samen leven van eenzelfde geheim en van eenzelfde genade. Paulus schrijft in Galaten 1 vers 19 dat wanneer hij 3 jaren na zijn bekering in Damascus voor het eerst in Jeruzalem komt, dat hij daar niemand ziet dan Petrus en verder geen van de andere apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. En de manier waarop onze Statenvertaling die tekst vertaald heeft, die heeft denk ik ook mede aanleiding gegeven tot de gedachte dat het bij Jacobus, de broeder des Heren, om een apostel zou moeten gaan. Ik denk dat in die lijn iemand als Trommius in zijn zeer gewaardeerde concordantie, waar we allemaal elke keer toch maar weer heel erg blij mee zijn dat die man dat monnikenwerk heeft verricht, zoveel eeuwen geleden al. Daarom heeft Trommius blijkbaar al die teksten die over Jacobus handelen, maar gezet op de naam van de zoon van Alfeus. Alleen wanneer u het Grieks van de grondtekst bekijkt, dan ontdekt u dat je daar ook kunt lezen dat Paulus schrijft: ik zag niemand, maar alleen Jacobus. En dat hij er dus niks over uitspreekt of deze Jacobus een apostel is geweest of niet, zodat je uit die tekst wat dat betreft niks af kunt leiden. Het is duidelijk dat Paulus dezezelfde Jacobus, en ik laat nog maar even in het midden wie het dan geweest is, bedoelt wanneer hij in dezezelfde brief aan de Galaten schrijft dat behalve Cephas en Johannes ook Jacobus, en hij noemt hem zelfs als eerste, steunpilaar is geweest van de gemeente in Jeruzalem. En van daaruit is het ook duidelijk dat je aan deze Jacobus moet denken wanneer je in Handelingen leest over een Jacobus die een bijzondere plaats heeft gehad in die gemeente in Jeruzalem. Voor het eerst als Petrus na zijn bevrijding in Handelingen 12 zegt, voordat hij naar elders vertrekt, zegt het Jacobus en de anderen. Vervolgens, als je leest van die bekende vergadering in Jeruzalem in Handelingen 15, waar Jacobus, nadat Paulus en Barnabas gesproken hebben, als eerste opstaat, en wat blijkt dat zijn woord een geweldig gezag heeft. En tenslotte, als je in Handelingen 21 leest dat Paulus, wanneer hij naar zijn derde zendingsreis in Jeruzalem komt, de plaats waarvan hij weet dat hem daar banden en verdrukking wachten, op de dag na zijn aankomst eerst naar Jacobus is gegaan. Het ligt dan voor de hand, op grond van het feit dat het juist Paulus is die Jacobus nog alles een keer noemt, dat hij het over dezezelfde Jacobus heeft als hij in 1 Korinthe 15, in het gedeelte dat we zojuist gelezen hebben, schrijft, daarna is hij gezien van Jacobus. En bovendien ligt het dan voor de hand om ervan uit te gaan dat ook de schrijver van de brief van Jacobus dezelfde persoon is geweest. Er is immers geen andere Jacobus die zich niet nader hoeft aan te duiden dan de dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus. Als Judas een brief schrijft, dan moet hij er wel even bij zeggen dat hij een broer van Jacobus is. Jacobus hoeft verder zijn doopzeel niet te lichten, want iedereen weet over welke Jacobus het gaat en wie er hier spreekt. Jacobus, de broer van Judas, maar Judas was zoveel minder bekend. En bovendien, van wie mag je anders verwachten dat hij zo'n brief aan de 12 stammen in de verstrooiing schrijft, dan van Jacobus, de man die leiding heeft mogen geven aan de gemeente in Jeruzalem. Alleen, daarmee hebben we wel een aantal teksten op een rijtje gezet waarvan we zeggen, daar gaat het over één en dezelfde Jacobus, maar daarmee hebben we nog steeds geen antwoord gegeven op de vraag wie die Jacobus dan eigenlijk was. Was het Jacobus, de zoon van Zebedeeus, zoals een enkeling toch ook nog wel beweert? Dat kan eenvoudig niet, gezien het feit dat als Petrus in Handelingen 12 tegen de verzamelde broeders en zusters zegt, zeg het Jacobus, dan is Jacobus aan het begin van dat hoofdstuk, althans de zoon van de Zebedeeus, al onthoofd. En hoe kan Paulus Jacobus aanvoeren als een getuige van de opstanding van de Heere Jezus Christus, bij wie de mensen, wanneer ze dat zouden willen, navraag kunnen doen, om dan te horen te krijgen dat ze zelf hem hebben gezien? Dan bij deze Jacobus, niet bij Jacobus de zoon van Zebedeeus, die immers al lang is overleden. Dat gold ook van een aantal van die 500 aan wie de Heere verschenen is, maar dat zegt Paulus er dan ook bij. Daar zijn er al die ontslapen zijn, maar er zijn er gelukkig nog een heleboel over aan wie je het vragen kunt. Is Jacobus dan toch de zoon van Alfeus geweest, die immers een van de apostelen is geweest? Merkwaardig is dan in elk geval dat er op geen enkele manier ooit duidelijk wordt dat deze Jacobus die vanmorgen onze aandacht vraagt als een apostel wordt aangeduid. En bovendien kom je dan in de knoop met het feit dat Paulus deze Jacobus aanduidt als de broeder des Heren. En dan zijn er exegeten die die oplossing bedenken, die exegetisch op zichzelf mogelijk is, dat ze van de broer een neef maken. En als je dan een beetje gaat combineren, dan kom je van Alfeus terecht bij Klopas en dan kom je zo via het een en ander wel ergens op een bepaald spoor. Maar ik denk dat wij als reformatorische christenen allemaal een beetje huiverig ervan zijn om als er in de Bijbel broer staat, daar neef voor in te vullen. We weten maar al te goed hoe Rome daar alles mee heeft gewerkt. Wie is het dan? Nou broeders, er blijft er dan eigenlijk maar eentje over als ik een paar hele onbekende die zo even tussen de bedrijven door wel een keer worden genoemd buiten beschouwing laat. En dat is die Jacobus van wie ze in Nazareth aan het begin van het optreden van de Heere Jezus al gezegd hebben. Is deze Jezus niet de timmerman, de zoon van Maria, de broer van Jacobus en van Jozes? En van Judas en van Simon. Die Jacobus is, hoe je het ook keert of wendt, een broer van de Heere Jezus geweest. En van die Jacobus weten we in elk geval dat hij vanaf Handelingen 1 ook tot de gemeente behoort. Omdat wanneer die gemeente na hemelvaart in Handelingen 1 bijeenkomt, dan lees je, daar waren de discipelen, daar waren ook de broeders des Heren. Dan zou je kunnen vragen, waarom noemt Jacobus zichzelf dan zo niet? In elk geval aan het begin van de brief die hij geschreven heeft. We hebben daar allerlei verklaringen wel voor bedacht. We hebben gezegd dat kan natuurlijk ootmoed van Jacobus zijn. En daar hoop ik straks nog wel even op terug te komen, op de ootmoed van deze broeder. Ik denk dat je dat ook inderdaad als een hele verantwoorde verklaring kunt geven. Je zou je ook kunnen indenken dat het schaamte is geweest waarom hij dat niet heeft geschreven. Die broers van de Heere Jezus, en ik kom daar zo aanstonds op terug, die krijgen in de evangeliën niet zo'n best getuigenis. En Jacobus heeft zijn brief in een tamelijk vroeg stadium geschreven. Maar je zou het ook kunnen verklaren, en misschien is dat nog wel de meest aanvaardbare en beste verklaring, dat hier heel duidelijk de leiding en de wijsheid van de Heilige Geest achter zit, die duidelijk wil maken, je kan 100 keer een broer van de Heere Jezus zijn, terwijl je het Koninkrijk Gods niet beërft. En het is meer om een dienstknecht van de Heere Jezus Christus te zijn. Is dat niet het hoogste wat een mens van zichzelf mag zeggen? Zoals Paulus dat aan boord van dat schip onderweg naar Rome heeft gezegd in de storm. Die Heere, wiens ik ben, die ik dien. Dat het geheim, dat het centrale, dat het machtige wonder van je leven mag zijn. Wiens ik ben, die ik dien. Dat is een woord van Paulus, zei ik. En we zullen ontdekken dat er tussen Paulus en Jacobus veel meer overeenkomst dan verschil is. En dat wat dat betreft al die verhalen over die tegenstelling tussen deze beide briefschrijvers in het Nieuwe Testament niet gegrond zijn op de gegevens die je vooral ook van Jacobus in de schriften kunt ontdekken. Dat is het grootste, zegt Paulus. En Jacobus zegt het geleid door de Heilige Geest in het opschrift van zijn brief na. En hij toont daarin dat hij tenslotte toch het onderwijs van zijn grote broer heeft geleerd. Wie zijn mijn moeder en mijn broeders en mijn zusters die daar doet? De wil mijns vaders die in de hemelen is. Die is mijn moeder en mijn broeders en mijn zusters. Maar als we zo de ene moeilijkheid hebben opgelost, dan komt er tegelijkertijd een andere moeilijkheid op ons af. En dat is deze, dat terwijl de persoon van Jacobus een hele hoge plaats krijgt, in die begingeschiedenis al, de brief van Jacobus heel erg onder kritiek is gesteld. In de oud-christelijke traditie wordt Jacobus geweldig hoog geschat. U kent die verhalen waarschijnlijk ook wel, dat Jacobus de bijnaam droeg de rechtvaardige. En wat is dat een prachtige bijnaam, wat dat wil zeggen dat men in Jacobus zag oplichten het leven zoals de psalmdichters dat tekenden. De rechtvaardige zal bloeien als een palmboom, dat in Jacobus zichtbaar werd dat leven in de vreze des Heren zoals het door de spreukendichter getekend wordt. En vooral dat er in Jacobus iets oplicht van de Heere Jezus Christus. De rechtvaardige. En daarbij wordt ons meegedeeld dat die Jacobus knieën had als van een kameel, zoveel eelt zat erop. En de oude traditie vertelt dat Jacobus elke namiddag naar de tempel ging. Jacobus heeft, voor zover je dat kunt nagaan, toch heel sterk zich ook gehouden aan de Joodse traditie. Maar hij ging naar de tempel en dan ging hij daar in de voorhof op zijn knieën. En dan bad hij daar gedurig. Maar niet alleen voor de gemeente, maar hij bad voor zijn arme volk dat de Heere Jezus verwierp. En hij smeekte God om genade voor Israël. Jacobus, hij heeft geworsteld voor het volk van Gods verbond. En zo zijn er in de oude traditie een heleboel verhalen te vinden waaruit je de indruk krijgt dat men geprobeerd heeft om Jacobus ten slotte op een voetstuk te zetten. Maar het omgekeerde is met de brief van Jacobus het geval. Al heel vroeg en tegelijkertijd heel vaak is de canoniciteit van de brief van Jacobus in twijfel getrokken. Die brief van Jacobus, die wel genoemd is de martelaar onder de geschriften van het Nieuwe Testament. En u weet allemaal wel dat Luther er geen goede woorden voor over had. Hij schrijft ergens dat hij het maar een onordelijk geheel vindt. En hij vergelijkt ergens de briefschrijver Jacobus, zo las ik, met een monnik die niet goed kon paardrijden en die met zijn sokken in de stijgbeugels verward raakte. En u kent natuurlijk allemaal die uitdrukking wel van de strooien apostel en dat hij zelfs eens een keer gezegd moet hebben, we zullen met Jaapje nog eens een keer de kachel aanmaken. Maar goed, wanneer je die twee zo hele verschillende lijnen ziet, dan komt toch ook die vraag naar je toe. Is die Jacobus de broeder des Heren die door Paulus wordt genoemd en die we in Handelingen ontmoeten dan inderdaad wel dezelfde als de briefschrijver? En ik denk dat ik dan alleen maar kan herhalen wat ik zojuist al zei. Deze Jacobus was de enige echt bekende, voor zover we weten, die zichzelf niet nader hoefde aan te duiden. Judas die moet zeggen, ik ben een broer van die Jacobus. Maar Jacobus hoeft alleen maar te zeggen, de dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus. En dan wisten ze het. Hij heeft die brief geschreven, de man die in 62 na Christus in Jeruzalem de dood is gestorven door het geweld van de Joden. En die zijn brief vermoedelijk al heel wat vroeger heeft geschreven. Dat zou de verklaring kunnen zijn dat hij op geen enkele manier ingaat op die problematiek die je in de brief van Paulus wel tegenkomt. Dat judaïsme dat zich steeds sterker maakte en dat zo'n geweldige bedreiging betekende voor het leven van de jonge kerk. Overigens, broeders, wanneer we deze conclusie dan vanuit de schriftgegevens trekken en zeggen die Jacobus die een leider was van de Jeruzalemse gemeente en die de schrijver was van de brief van Jacobus, is degene die een broer van de Heere Jezus zelf was, dan stuiten we wel op een van die machtige wonderen waarvan de Heilige Schrift zo vol is. Want dat Jacobus zo geworden is en dat Jacobus die plaats heeft gekregen en die taak heeft mogen vervullen, daarvan is niets in Jacobus zelf gegrond. Daar heb je meteen die overeenkomst met Paulus. Ook Jacobus kan zeggen en moet zeggen, alleen door de genade Gods ben ik dat ik ben. Hij leeft uit diezelfde bron. Hij deelt in datzelfde geheim van de onbegrijpelijke, opzoekende liefde Gods die vijanden met zich verzoent. Hij is als een goddeloze gerechtvaardigd, zoals zijn broeder Paulus, en geheiligd. Immers, broeders, wanneer we lezen wat de Heilige Schrift ons over de achtergrond van deze Jacobus meedeelt, dan moet je heel eerlijk zeggen, het lijkt er in geen enkel opzicht op dat deze Jacobus ooit die plaats zal krijgen die hij dan blijkbaar gekregen heeft. Kijk, Jacobus die had natuurlijk, als je het zo bekijkt, een heleboel voor. Hij was, we hebben het een en ander maal inmiddels tegen elkaar gezegd, een broer van de Heere Jezus Christus. Dezelfde moeder. In dezelfde moederschoot geformeerd. Hij kwam uit datzelfde geslacht, uit de stam van Juda, uit de lijn van David. Jacobus die kon in dat opzicht nog meer vertellen dan dat Paulus vertellen kon. U kent die opsomming vanuit Filippenzen 3 wel. Er waren banden van vlees en bloed, waarin Jacobus op zichzelf heel veel voor had. Banden van vlees en bloed maken op zichzelf niet zalig. Als je dat ergens ontdekt, broeders, dan ontdek je dat hier bij deze Jacobus. En we mogen het wel onthouden en het zeggen tegen iemand die zich dan toch op een bepaalde manier wel eens op zijn afkomst beroept. of op zijn doop. Jacobus was de broer van de Heere Jezus. Dichterbij kan het als je het over vlees en bloed hebt bijna niet komen. Maar daarom is hij niet zalig geworden. Integendeel, de banden van vlees en bloed die doen het koninkrijk Gods niet beërven. En de Heere Jezus, wanneer hij één keer begint met zijn optreden onder Israël, begint ook onmiddellijk met die banden te verbreken. Als hij bij de bruiloft van Kana tegen Maria zegt, vrouw, dan heb je de afstand. Vrouw, wat heb ik met u te doen, al ben je 100 keer moeder, in dat opzicht heb je niks voor. En de Heere Jezus die gaat daarin verder wanneer zijn moeder en zijn broeders komen om hem te spreken en hem dat wordt gezegd, zegt, wie zijn mijn moeder en mijn broeders en mijn zusters? En hij voltooit dat als het ware, als hij aan het kruis zijn broer Jacobus de oudste voorbij gaat en Maria zijn moeder op Johannes wijst. Vrouw, zie uw zoon. Kijk, wij moeten de lijn van de geslachten niet verachten. En de Heere wil in de lijn van de geslachten grote dingen doen. En er zijn al wat mensen geweest die net als Augustinus hebben gezegd, die biddende moeder die me vastgehouden heeft. Als dat er niet was geweest, menselijk gesproken, dan was het in mijn leven nooit anders geworden. Maar in het koninkrijk der hemelen, broeders, gelden er andere banden, banden van geloof, hoop en liefde. De Heere Jezus heeft het immers al gezegd, er zullen er komen van oost en west en noord en zuid en ze zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob. En kinderen van het koninkrijk zullen buiten geworpen worden. Jacobus was een broer. Maar hij geloofde niet in hem. En toen stond hij erbij. En Jacobus had ook dit voor, dat hij vlakbij de Heere Jezus is opgegroeid in hetzelfde gezin. Ze waren de oudsten. Dat betekent, ze hebben samen gespeeld, ze hebben samen van één tafel gegeten. Ze hebben misschien samen in dezelfde ruimte geslapen. En hoe dat geweest is, de schriften die laten daar een sluier over liggen. De Heilige Geest heeft het niet nodig gevonden dat we dat zouden weten. En we moeten al die legenden die er om de jeugd van de Heere Jezus heen geweven zijn, ook maar wat laten voor wat ze zijn. Maar tegelijkertijd zeg je, dan word ik maar even heel persoonlijk, ik ben ook de oudste van een gezin. En als ik me dan realiseer hoe dat vroeger bij mijn moeder en vader thuis aan tafel toeging, wanneer we dan met z'n allen om de tafel zaten. Dan waren er ook van die momenten. Nou, mijn broer die weet er niet zoveel meer van, die is een beetje jonger. Toen waren we voor een deel al tot ons verstand misschien wat gekomen. Maar er waren van die momenten dat mijn moeder zei, je zou de een opgrijpen en de ander ermee om de oren slaan. En dat ze ook wel eens een keer zei, ik zou jullie achter het behang willen plakken. Nou, daarmee weet u wel hoe het gaat en het zal u wel niet helemaal vreemd overkomen. En als ik mij dat realiseer, broeders, dan denk ik, Jacobus moet vanaf het begin er toch iets van gezien hebben dat de Heere Jezus anders was. Hij was zonder zonde. Is altijd gehoorzaam geweest. Dat moet op een bepaalde manier opgevallen zijn. Dan hoef je er nog niet eens aan te denken dat moeder Maria toch wel eens een keer aan die tweede zoon heeft verteld wat ze van die oudste zoon wist. En toen de Heere Jezus met zijn werk begon om zijn heerlijkheid te openbaren op de bruiloft van Kana, toen stond Jacobus dan met zijn neus bovenop. Vanaf het begin heeft hij het allemaal gezien en heeft hij het allemaal gehoord. Maar in Johannes 2 vers 12 staat, na dat wonder van de vermenigvuldiging van de wijn, heel nadrukkelijk. En zijn discipelen geloofden in hem. En daarin mag je dan ook lezen, maar zijn eigen broers niet. En zo blijft het tijdens de rondwandeling van de Heere Jezus op aarde. Het evangelie van Johannes, die dan een neef mogelijk is geweest van deze Jacobus, laat dat heel scherp zien. Als hij aan het slot van Johannes 6 laat zien die machtige belijdenis van Simon Petrus. Wanneer de Heere gevraagd heeft, wilt gij lieden ook niet heen gaan? Heere, tot wien zouden we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens en wij hebben bekend en geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan schuif je zo Johannes 7 in en dan lees je, en zijn broeders geloofden niet in hem. Zelfs kun je vanuit Marcus ergens de conclusie trekken als daar staat degene die hem nastonden en wie hebben hem nader gestaan dan zijn broers. Die hebben een keer geprobeerd om hem onder huisarrest te stellen omdat ze zeiden hij leidt aan verstandsverbijstering. Zo ver ging dat met het ongeloof van de broeders. En de Heere Jezus zegt heel nadrukkelijk, je kunt heel dicht bij de Heere Jezus zijn geweest. Je kunt van dezelfde tafel hebben gegeten, je kunt in dezelfde kamer hebben geslapen, in hetzelfde gezin zijn opgevoed. Maar er zullen er velen zijn die te dien dagen zullen zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet voor uw aangezicht gegeten en gedronken? En hij zal zeggen, ga weg van mij, ik heb u nooit gekend. En Jacobus, broeders, en dat had hij ook voor, hij was alleszins godsdienstig. Je krijgt de indruk dat hij, en dat hij dat van huis uit ook geleerd heeft om zich te houden aan de wetten. En ter gelegenheid van de grote feesten ging Jacobus ook in grote trouw op naar Jeruzalem. Maar juist in verband met dat opgaan naar Jeruzalem, staat het er dan nog eens een keer heel nadrukkelijk. En zijn broeders geloofden niet in hem. En Jacobus was ook in dat opzicht een echte Jood, dat hij een echte Messiasverwachting had. Maar dan wel een Messiasverwachting met aardse kleuren en met aardse trekken. En hij zei samen met zijn broers op een gegeven ogenblik tegen Jezus, als ge dan de Messias ter wereld zijt, nou dan wordt het hoog tijd dat ge u aan de wereld gaat openbaren. Maar hij vindt het niet nodig dat Jezus zich aan hem openbaart. Want hij weet het wel. Jezus voldoet niet aan wat Jacobus verwacht van een Messias. En wat Jezus doet, dat vindt hij maar niks. Want, en dat is uiteindelijk het ergste wat de evangeliën zeggen, hij geloofde niet in hem. En daarom staat hij er buiten. En dat is nergens pijnlijker gebleken dan op Golgotha. Want dan gaat daar Maria met Johannes mee. En Johannes neemt haar in zijn huis. En dan zie je in gedachten de deur van die woning dichtgaan. En Jacobus staat er buiten. Hij telt niet mee. Want hij geloofde niet in hem. En het is juist het evangelie van Johannes dat dat zo nadrukkelijk stelt. Het evangelie van Johannes dat ons ook leert dat dat nou de ergste zonde is. Immers in datzelfde evangelie staat dat machtige woord van de Heilige Geest die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde. Welke? Omdat ze in hem niet geloven. Het evangelie van Johannes, dat zegt wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie de Zoon van God ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem, omdat hij niet geloofd heeft in de enige geboren Zoon van God. Daarom is hij al veroordeeld. Nou, dat is nou Jacobus van huis uit, broeders. Zoveel voorrechten. En naar het evangelie van diezelfde Johannes hebben al die voorrechten maar één bedoeling. En dat is opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. En opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. En Jacobus
geloofde niet in hem.
Als ik nou hier eerst een paar lijnen mag doortrekken, broeders, dan zeg ik, zulke mensen kom je toch ook tegen in de gemeente, is het niet waar? Mensen die te typeren zijn met het woord dat in de Hebreeënbrief staat, het woord der prediking deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was. Daar sluit je toch elke keer weer op dat raadsel van het ongeloof, op dat moeilijke van de vijandschap, ondanks zoveel bemoeienissen van de Heere soms, ondanks het feit dat ze gezeten hebben onder de prediking van voorgangers die door de Heere gezalfd zijn met een rijke mate van de Heilige Geest, dat duisteren van het ongeloof waardoor de een zich verhardt terwijl de ander door een wonder van Gods genade verbroken wordt. Dat je elke keer weer ontdekt, wij beschikken er niet over, over dat geloof dat met het woord van de prediking vermengd zal moeten worden, zal het nut hebben. Dat is Gods gave. Dat is genade alleen. Dat houdt ons immers altijd weer klein. Dat je merkt, je kunt het niet geven. Je leert ook, het is maar goed dat dat niet kan. Dat de Heere dat zelf doet. Dat de Heere dat niet in mensen handen heeft neergelegd. Maar je kunt het ook niet. Komen ze toch tegen, broeders? Mensen die zich laten voorstaan op het feit dat ze, mag ik het nou maar eens even zo zeggen, dat ze bijna familie van de Heere Jezus zijn. Misschien in onze kringen niet zoveel, maar komen ze er niet steeds meer die zich beroepen op de doop en die zeggen, ik ben toch van de familie? Of die zich op een andere manier beroepen op hun familierelatie. Die zeggen, dominee, als je mijn moeder nog gekend had. En mijn grootvader. En dat is in alle streken van het land zo. Dan zeggen ze in de ene plaats, als je mijn ootje nog gekend had, dan zeggen ze dan in Bunschoten. Dan zeggen ze op Urk, als je mijn berbe nog eens gekend had. Dan zeiden ze Nunspeet en mijn opoe. En zo kun je doorgaan. En dan vertellen ze over dominee die en die bij wie ze nog gekerkt hebben. En die soms nog in de familie zit. Ik kwam er pas nog eens eentje tegen. Die kwam vanuit de gereformeerde kerk en daar is ze nog altijd lid. Maar ze zegt, heb u wel eens gehoord van een dominee Roelofsen? Daar ergens op de Veluwe, dat was nog familie van mij. Alsof dat een streepje voorgeeft. En we komen ze allemaal tegen, broeders, mensen die de Heere Jezus kennen in die zin dat ze weten ontzaggelijk veel van hem. Ze kunnen er van alles en nog wat van vertellen. En ze zeggen, het is me met de paplepel al ingegoten. En ik ben er van kinds af aan bij opgegroeid. Soms zeggen ze zelfs, je kan mij niet zoveel nieuws meer vertellen, dominee, want ik weet het allemaal heel best. En dan vraag je, je weet zoveel van hem. Maar ben je nou ook van hem? Zijn eigendom. En dan staat de wagen ineens stil. En we komen ze tegen, mensen die alleszins godsdienstig leven, die naar de ijver van de wet onberispelijk zijn. En die tegen je zeggen, dominee, daar zou je toch in de gemeente wel eens wat meer aandacht aan moeten besteden. En je zou toch eens wat meer moeten waarschuwen. En toch eens wat meer die dingen bij de naam moeten doen. En dan vraag je verder. En dan houdt het op. En je komt ook die andere mensen tegen die vandaag tegen je zeggen, dominee, we zouden toch veel meer naar buiten moeten treden als gemeente. We zouden veel meer moeten getuigen naar de wereld, want we zijn maar zo naar binnen gekeerd en wij raken onze jeugd kwijt, want we zijn niet meer ingesteld op de taal van de jeugd en op de wereld van de jeugd en we moeten wat meer bewogenheid hebben met de wereld om ons heen. We hebben toch een woord voor de wereld, gooi de deuren toch eens wijd open. Maar ze geloven niet in hem. Ik zeg dat even wat generaal, dat weet ik wel. Maar ze komen je toch tegen? Ze geloven niet in hem. Ik zei dan, heren,
Tot wien zullen we nou anders heen gaan dan tot u, want gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Er is in hun leven nooit gekomen dat zoeken van de zaligheid buiten zichzelf in Jezus Christus, omdat ze ontdekten dat ze midden in de dood liggen en dat er geen leven buiten Christus is. Er is nooit gekomen dat hartelijke vertrouwen dat de Heilige Geest werkt. En dat de hand van de bedelaar doet ophouden voor hem. En dat de arm van het geloof doet uitstrekken naar hem. En je preekt en je denkt soms de ene keer, dat moet hem toch wel wat zeggen. En de andere keer dan heb je weer eens een ander voor ogen. En dan denk je, zou die er nou eindelijk door geraakt worden? En je ziet een jongere en je zegt, zou die het nou eindelijk begrijpen? Hopeloze gevallen, hè? U hebt ze ook in de gemeente, in uw omgeving, hopeloze gevallen, tenminste in onze ogen. In de ogen van de Heere kennelijk niet, want die Jacobus, broeders, wiens beeld ik u vanuit het evangelie geprobeerd heb te schetsen, die Jacobus die kom je in Handelingen 1 in de gemeente tegen. En die Jacobus die kom je straks zelfs in de leiding van de gemeente tegen. En die wordt genoemd door Paulus een steunpilaar, zelfs als eerste nog voor Kefas en nog voor Johannes. En die Jacobus wordt door de Heilige Geest gebruikt om een brief te schrijven die in het heilig woord Gods is opgenomen. Pen, mond van de Heere. Hoe kan dat? Nou, dat is nou het werk van de Heere in het leven van deze Jacobus. En dat is heel duidelijk, wij kunnen onszelf niet bekeren, wij willen dat niet eens. Als je dat aan Jacobus gevraagd had, dan had hij gezegd, man, waar heb je het nou eigenlijk over en wat is het goed om dat goed te zien? Ik heb de indruk dat we tegenwoordig wel eens wat meer over de onmacht nog spreken dan over de onwil. Weet u, als je onmachtig bent, dan kan je er nog een keer niks aan doen. Maar wie onwillig is, die moet van zichzelf gaan zeggen dat hij ook een vijand is. En dat is juist het werk van de Heilige Geest en van ontdekkende genade. En we kunnen onszelf het geloof niet geven en al de omstandigheden die kunnen dat niet doen, al dragen ze er wel eens een keertje toe bij. Het is het werk van de Heilige Geest en van de vrije genade van God, waardoor de werken van het ongeloof verbroken worden en waardoor een mens kom tot dat hartelijke vertrouwen in hem, van wie die zich eerst afkeerde. En wanneer is dat nou in het leven van Jacobus gebeurd? Het is goed om dat te zien, want daar kan ook een stuk onderwijs in liggen immers. Het is duidelijk dat dat na de kruisiging moet zijn geweest. Want bij die kruisiging telt Jacobus nog niet mee. Het is ook duidelijk dat dat voor Handelingen 1 is geweest, want dan komen we Jacobus en zijn broers tegen in de gemeente. Wanneer? Ik las een hele opmerkelijke verklaring bij H. Mulder, die in de serie Exegetica een boekje heeft geschreven over Jacobus en de oudsten, en die tot de conclusie komt dat Jacobus tot bekering is gekomen op Goede Vrijdag. En die conclusie die stoelt hij dan op deze gedachte, dat Paulus in 1 Korinthe 15 alleen maar spreekt over de verschijning van de Heere Jezus aan mensen die voordat hij aan hen verscheen al tot geloof gekomen waren. En zegt, nou ja, dan zie je die Jacobus erbij staan en dan moet het duidelijk zijn dat die Jacobus dus al voordien tot bekering is gekomen. En dan zegt hij, weet je hoe dat gegaan moet zijn? Wat moet dat Jacobus hebben aangegrepen toen hij daar mogelijk ook bij dat kruis stond? En toen hij Jezus hoorde zeggen, vrouw, zie uw zoon. En toen de ogen van de Heere Jezus niet naar Jacobus gingen, maar naar neef Johannes. En dat Jacobus op dat moment verstaan heeft, ik word afgezet als broer. Als lid van de familie. Ik sta er buiten. Dat als een bom bij je moet zijn ingeslagen. dat hij miste die band die er tussen Maria en Johannes wel was, die band die hen gezamenlijk aan de gekruisigde verbond. De band van het geloof, hoe aangevochten en hoe bestreden ook. Dat geloof, dat was er wel in Maria en dat geloof, dat was er wel in Jacobus, maar dat geloof, of dat was er wel in Johannes, maar dat was niet in Jacobus. Die band van Maria en Johannes, die zoete band, die kinderen Gods aan elkaar verbinden, waar hij buiten stond. En op zichzelf zeg ik, broeders, dat zou kunnen. Dat er toen die radicale verandering is gekomen, die verbreking van de vijandschap, vanuit dat besef, zij hebben iets wat ik mis. Iets waar je op datzelfde moment geweldig jaloers op kunt worden. Omdat je daar iets in ziet, inderdaad, van dat zoet. Van de banden die het lieve volk van God aan elkaar verbinden, omdat ze samen zich verbonden weten aan die gekruisigde zaligmaker. Dat je dat ziet en dat je dat merkt in een gesprek, wat is het daarom een zegen? Als er in een gezin en in een familie en binnen een gemeente van die gesprekken mogen worden gevoerd, waarin groot en goed wordt gesproken van de Heer, en waarin verteld mag worden wie de Heer is, ook voor jezelf heel persoonlijk. En wat kan dat een indruk maken bij iemand die beseft, zij hebben iets dat ik mis. En wat is het de moeite waard om dat te leren kennen. Op zichzelf zou dus die conclusie van dokter Mulder terecht kunnen zijn, maar de schrift die zegt daar niks over. Het enige wat de schrift wel zegt, dat is, daarna is hij gezien van Jacobus. En ik zag u allemaal, of in elk geval een deel van u net al kijken, toen ik zei dat Mulder ervan uitging dat in 1 Korinthe 15 alleen maar ontmoetingen met gelovigen aan de orde komen. De meest bekende ontmoeting in dat verband is in feite toch die met Paulus zelf. En als de Heere, de opgestane Heere, er op de weg van Damascus Paulus ontmoet, dan ontmoet hij daar een man die dreiging en moord blaast. Een man die een vijand is. Een verklaarde vijand. Die daar ook ronduit vooruit komt en die niks liever wil dan die zaak van de Heere Jezus Christus uitroeien. Paulus heeft dat zelf ontdekt. Dat is het grote wonder van zijn leven geworden, dat de opgestane Heere tot hem kwam. Ik ben Jezus, die gij vervolgt. En die Paulus die schrijft nou dat die Jezus ook aan Jacobus verschenen is. En hoe weet Paulus dat? Dat weet Paulus naar mijn gedachten uit de mond van Jacobus zelf. We horen daar verder niks over, broeders. En niemand anders vertelt er ons wat over. En in het evangelie staat er ook niks van. Maar van Jacobus zelf moet hij het gehoord hebben. Ik denk dat je op grond van de schriften ook kunt concluderen wanneer, als Paulus in Galaten 1 vers 19 vertelt, dat Paulus naar Jeruzalem is gereisd en dat hij daar een ontmoeting met Petrus heeft gehad en dat hij vervolgens een ontmoeting met Jacobus heeft gehad. En dan zeg je, die ontmoeting die lag voor de hand, want Jacobus was immers de leider van die gemeente in Jeruzalem, die door Paulus op zo'n geweldige manier verwoest is. En dat Jacobus gezegd heeft, ik mag hier de herder van de schapen zijn, en je hebt zoveel van die schapen aangerand. Paulus, ik mag toch wel van jou horen, of je nou echt veranderd bent, en of je nou echt van een wolf tot een lam bent geworden. En dat Paulus toen heeft verteld, zoals hij dat later meermalen heeft gedaan, van die ontmoeting op de weg naar Damascus en daarna, toen hij in die donkere kamer in zijn eigen hart leerde kijken en de beelden van zijn eigen leven ging zien. En toen hij zichzelf moest verfoeien voor de Heere, die geen recht meer had op een hap brood en op een teug water. En dat toen dat grote wonder gebeurde, die knecht van God, die binnenkwam en die zei, Saul, broeder, Jezus heeft me gezonden. Die naam, die uitzicht biedt voor de grootste van de zondaren. Die naam die zegt dat er een volkomen zaligmaker is, die vijanden met God verzoent. En is het nou zo vreemd, broeders, om dan je voor te stellen hoe Jacobus, toen hij die geschiedenis van Paulus uit zijn eigen mond hoorde, daar op een gegeven ogenblik bij heeft zitten te huilen. Die hoorde zijn eigen levensverhaal. En toen heeft Jacobus tegen Paulus gezegd, toen hij uitgesproken was: Paulus, zo is met mij ook gegaan. Daarna is hij gezien van Jacobus. Jezus, die ook hem verschenen was. Kijk, en dan gaat het bij alle verscheidenheid die er is. En die is er tussen Jacobus en Paulus en hun levensgeschiedenis. En dan gaat het, ondanks al het heel persoonlijke dat er in zo'n ontmoeting plaatsvindt. En waarin de Heere heel persoonlijk en heel concrete dingen noemt. Maar dan gaat het uiteindelijk toch om dezelfde zaak. Machtige wonder van de opzoekende genade Gods. Waardoor vijanden met God worden verzoend. En waardoor ongelovigen tot het geloof worden gebracht. Ook bij Jacobus is dat zo gegaan. En dan weten wij daar verder niks van. Maar de Heere Jezus is hem verschenen. Ik ben Jezus in wie jij niet geloofd hebt, Jacobus. En in die ontmoeting heeft de levende Heere met de kracht van zijn opstanding de banden van het ongeloof verbroken. En toen heeft de levendmakende geest Jacobus overtuigd van zijn zonde, omdat hij in hem niet geloofde. En Jacobus is gebracht tot het geloof en heeft leren belijden: Heere, gij zijt de Christus. En ik heb geloofd dat gij het zijt in wie God het leven geeft. En toen mocht Jacobus opstaan en toen mocht hij leven. Daarna is hij gezien van, heeft hij zich geopenbaard aan Jacobus. En toen gebeurde dat. Broeders, ik had het net over die hopeloze gevallen in de gemeente. In onze ogen, die zo lijken op deze Jacobus, is niet waar. Maar als je nou hoort hoe die Heere Jezus Christus en Jacobus verschenen is, en wat een geweldige vernieuwing, verandering dat in zijn leven heeft gebracht, dat die man vanuit de dood tot het leven is geroepen, dan moeten wij toch een beetje voorzichtig worden maar met te spreken over hopeloze gevallen. Dan geeft juist wat we in de schriften lezen van deze Jacobus gisteren, ging het vooral over het discipelschap, dat je zelf een leerling mag zijn. Maar nu is er ook een boodschap voor onze ambtsdienst, dat dat een machtig perspectief mag geven aan onze prediking, waarin het de Heere immers behaagt om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En waarin het de Heere Jezus behaagt om in dat gewaad van de prediking tot de gemeente te komen. En zich te openbaren. Waar deze Christus gepredikt wordt, broeders, daar gebeurt dat. Dat de geest het geloof werkt. En dat de geest dat woord van de prediking gaat mengen met het geloof in de harten van degenen die het horen. Daar vindt die ontmoeting plaats waarin een dode levend wordt en waarin een ongelovige leert vertrouwen en waarin een onbekeerd kerkmens wordt verlost van al zijn godsdienst en van al zijn ijver en gaat roepen tot die God die leeft en die aan zondaren het leven geeft. En waar dat gebeurt, daar verandert een mens. Na die tijd is hij nooit meer dezelfde, dat zie je bij die Paulus en dat zie je ook hier bij Jacobus. Want in die ontmoeting, met alle verscheidenheid, laat ik dat nog een keer zeggen, maar in die ontmoeting leert een mens zichzelf kennen en leert een mens hem kennen. En dan wordt het bij mijzelf allemaal schuld. En dan leer ik wat Robert Murray McShane in dat hele bekende prachtige lied zingt: toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Zelfs mijn ongeloof, waarvoor ik me eerst dacht te kunnen verontschuldigen, nog wel met vrome woorden, want een mens kan zichzelf immers het geloof niet geven. En die mensen die er maar zo gemakkelijk over praten, dan word ik door genade een nieuw geboren kind van God, dat zeer begeerig is naar de redelijke onvervalste melk en dat van genade begeert te leven en dat het wonder niet op kan. Hij heeft naar mij omgezien. Daarom, broeders, het is denk ik goed om dat tegen elkaar te zeggen, ook zowat aan het einde van een conferentie, als we weer teruggaan naar onze gemeente, naar ons werk. Daarom heeft het zin om te preken. En daarom blijft het zin houden om te preken. Als wij dan ook maar prediken, geleid door de Heilige Geest van wie we zo diep afhankelijk zijn. Jezus Christus en die gekruisigd. De kracht Gods en de wijsheid Gods. Tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Dan mag dat onze hartstocht zijn. Hem aan de gemeente voor te stellen. En hem aan de gemeente aan te bieden in die diepe afhankelijkheid. Van Heere, ik ben daar zelf niet toe bekwaam en als u mijn mond niet opent en als u mijn geest niet leidt. Maar ook in die afhankelijkheid dat je het aan je hoorders niet kunt geven, omdat dat het werk van de Heere zelf is. Maar met die hartelijke begeerte om hem voor te stellen. Opdat daar mag komen in het leven van hen die onder onze prediking zitten. Daarna is hij ook van mij gezien. Zeggen onze Duitse leerregels dat niet heel prachtig, broeders? Door de vermaningen wordt de genade meegedeeld. En je moet de middelen niet in plaats van de middelaar stellen. Dat hebben we tot een en andermaal gehoord. Maar het gaat er wel om dat in die middelen de middelaar zoek te komen en zoek naar het hart van de gemeente, omdat het de Heere behaagd heeft, omdat dat zijn welbehagen is en omdat in die weg hij zijn raad volvoert en al zijn welbehagen zal doen. Door de vermaningen, zeggen onze Duitse leerregels, toch wordt de genade meegedeeld en hoe vaardiger wij ons ambt doen, des te heerlijker vertoont zich ook die weldaad Gods, die in ons werkt en zijn werk gaat dan het allerbeste voort. Ligt er niet een geweldige bemoediging, broeders, voor ons die geroepen worden tot de dienst van het woord. Misschien zit er hier wel iemand die het gevoel heeft dat hij een beetje op rotsen aan het vloegen is. En misschien zit er vanmorgen wel iemand die zegt, ik weet het wel, ik heb alleen maar te zaaien en verder voor de rest. De Heere heeft verder ook niks beloofd. Hij heeft alleen maar gezegd, zaaien en planten en nat maken. En ik zorg er wel voor. Ik zou er zo graag eens wat van willen zien. Je zou kunnen zeggen, die geschiedenis van Jacobus die leert ons, broeders, preek maar. Zelfs Jacobus kwam tot geloof. En misschien denk je dan ook nog wel eens, en zelfs ik. Zelfs ik. Als de Heere behaagd heeft door het woord van de prediking mijn hart te openen. Het zou dan voor een ander niet kunnen. En dat Jacobus dan ook inderdaad tot geloof gekomen is, broeders, en daar dan tenslotte nog een enkele streep onder, dat blijkt uit de vrucht, want in Handelingen 1 kom je Jacobus tegen in het midden van de gemeente. En dat is een van de eerste kenmerken. Dat waar de Heere mens vernieuwt en de Heere mens brengt tot het geloof in de Heere Jezus, daar zal hij nooit slordig worden in de kerkgang, omdat hij denkt, nou weet ik het wel, maar dan krijgt hij honger naar dat voedsel. En daar gaat zijn hart er naar uit en dan heb je mensen die in het begin tegen je zeggen, dom, ik wou dat het halverwege de week maar weer zondag was. Iemand met een slordige kerkgang, daar mag u rustig altijd een vraagteken achter zetten. Want dan zit er op zijn minst iets grondig scheef. En we lezen van Jacobus in datzelfde verband dat hij ook behoorde tot die mensen die volharden in het gebed. En is dat vooral ook niet een bewijs van het werk van de Heilige Geest? Van Paulus wordt het gezegd, zie. Hij bidt. En dan zegt Ananias, dan moeten we veranderd zijn, want een vijand die bidt, is op dat moment in feite al een vriend geworden. Jacobus Hij bidt samen met de gemeente. En dat gebed, dat gaat zijn leven beheersen. Als je zijn brief leest, dan kun je zeggen, die begint en die eindigt daar in feite mee. Die begint met het gebed om wijsheid. Om te onderscheiden waar het op aankomt. En die eindigt met dat krachtige gebed van de rechtvaardige, dat veel vermag. En Jacobus is na Pinksteren ook nog ouderling in de gemeente geworden. Wanneer, hoe? Dat is ons niet bekend. Eigenlijk is dat merkwaardig, dacht ik, bij de voorbereiding. We weten heel precies wanneer de eerste diakenen zijn aangesteld. We weten niet wanneer de eerste oudsten zijn aangesteld. En hoe dat gegaan is. En wie dat geweest zijn. Maar wel dat hij erbij hoort. En het is ook heel duidelijk dat hij al heel gauw een leidinggevende plaats te midden van die oudsten in de moedergemeente van Jeruzalem heeft gekregen. Te midden van de turbulente ontwikkelingen die die gemeente van binnenuit en van buitenaf op alle mogelijke manieren meemaakt. Paulus heeft dat vanaf het begin erkend. Als hij in Galaten 1, ik noemde dat al, naar Jeruzalem gaat en naar Petrus, ook bij Jacobus aanklopt. En als in Handelingen 15, Jacobus de eerste is die na wat Paulus verteld heeft op die vergadering opstaat en zegt, broeders, hier is God zelf aan het werk. En in Handelingen 21, als Paulus terug is gekeerd in Jeruzalem en hij de volgende dag eerst naar Jacobus gaat, de steunpilaar noemt hij hem. Dan zeg je, wat een wonder van genade. Hè? Zo man, steunpilaar in de gemeente. Petrus die zegt eigenlijk hetzelfde, voordat hij vertrekt naar buiten Jeruzalem, zegt hij, zeg het eerst maar aan Jacobus. Bedoelt hij daarmee te zeggen, dan moet Jacobus nou de leiding maar overnemen, nou ik het niet meer kan, omdat de grond me hier te heet onder de voeten is gekomen? Ja, zegt iemand misschien, maar in Galaten 1 spreekt Paulus toch ook op een hele ongunstige manier over die van Jacobus zijn. Het zou best eens kunnen zijn dat daar eigenlijk de oorzaak ligt van die verklaring, dat er zo'n geweldige tegenstelling zou zijn geweest tussen Paulus en Jacobus. Maar die van Jacobus zijn, broeders, dat wil nog niet zeggen dat ze door Jacobus gestuurd zijn. Paulus die schrijft in 1 Korinthe ook over mensen die zeggen dat ze van Paulus zijn. Maar daar is Paulus niet gelukkig mee. Helemaal niet. Die van Jacobus zijn, daar kunnen wel mannen zijn die zeggen, wij staan in de traditie van Jacobus. En daarom komen we hier om te pleiten voor een handhaving van de wet. En voor een weer invoeren van de besnijdenis. En een onderscheid maken tussen de christenen uit de Joden en de christenen uit de heidenen. Maar op geen enkele manier wordt duidelijk dat ze door Jacobus gestuurd zijn. Die mensen die noemen zich naar Jacobus. Zoals je in de kerkgeschiedenis zo vaak mensen hebt gehad die zich noemden naar een voorganger die ze vereerden. En hoe vaak is het niet gebeurd dat die voorganger zelf, als hij tenminste nog leefde, daar doodongelukkig mee was. Omdat hij in die epigonen niet zoveel van wat hij zelf geleerd had terugvond. Maar alleen maar een slaafse navolging en een veel verder gaan zonder dat het iets van de mensen zelf was geworden. Navolgers, bij wie het echte ontbreekt. Denk wel eens dat we daar in de rechterflank van de gereformeerde gezinte ook voor op moeten passen. Je dat ook in allerlei kringen waar voorgangers die toch bepaalde gaven van de Here hadden ontvangen, wegvallen en dan moet er toch een ander komen. En die probeert het na te doen, maar dan is het niet meer echt. En dan gaat het ook nooit goed. Jacobus is leider geworden. En waarom? Mag ik tenslotte drie dingen noemen en dan wordt het ook tijd dat ik stop. Allereerst omdat de gemeente in hem herkend heeft. Als vrucht van het werk van de Heilige Geest de ootmoed. Door iemand ooit eens een keer genoemd de moed van het geloof. Jacobus laat zich niet voorstaan op zijn afkomst en Jacobus laat zich niet voorstaan op zijn kwaliteiten. Het is Paulus die het ons vertelt dat hij een broer van de Heere Jezus is. En het is Paulus die zegt, hij is een steunpilaar in de gemeente. Wat hij van zichzelf zegt, ik ben een doulos, een slaaf van God en van de Heer Jezus Christus. Dat is het hoogste. Niet de familiebetrekkingen, maar de geloofsbetrekkingen, de dienstbetrekkingen. Wiens eigen ik ben en die ik dienen mag. Dat is het werk van de Heilige Geest in Jacobus dat ze hebben opgemerkt. En Jacobus was ook een man met verstand. Maar dan bedoel ik verstand op de manier zoals we daar in Psalm 119 van zingen. Verstand met goddelijk licht bestraald. Er is heel terecht op gewezen dat als je de brief van Jacobus leest, dat je daar zo heel veel herinneringen tegenkomt aan de bergrede van de Heere Jezus Christus. En zegt de Heere Jezus niet aan het einde van die bergrede, een iegelijk die deze mijn woorden hoort en ze doet, die zal gelijken op een verstandig man. Op die manier is Jacobus een verstandig man geweest, in wiens leven zichtbaar werd de vrucht van het onderwijs dat de Heere Jezus in de bergrede heeft gegeven. In wiens leven zichtbaar werd dat hier een leven was dat op de steenrots gefundeerd was. Daar zijn fundament vond. Daar zijn kracht. Dat daarom staande kon blijven. Ook toen de stormen van de vervolging op een verwoestende manier over de gemeente van Jeruzalem, die hij zozeer op het hart droeg, ging. Het leven van Jacobus, dat is een leven geweest dat kennelijk respect afdwong. Zelfs bij mensen die buiten waren. Een leven dat een getuigenis gaf. Jacobus de rechtvaardige. In hem ontmoette je de echte armen van geest. De echte hongerige en dorstige. De man van de binnenkamer, die het koninkrijk Gods leerde zoeken, die het nauw nam met de wet van de Heere, wiens hele leven beheerst werd door die ene, de koning van dat rijk. En het derde wat je van Jacobus dan kunt zeggen in zijn ambtsbediening, dat is dat hij zo geweldig mild is. Jacobus is voor zichzelf heel nauw geweest. Je krijgt inderdaad de indruk dat hij geprobeerd heeft in alles zich ook te houden aan de Joodse wetten en de Joodse gewoonten. Maar voor anderen is deze Jacobus heel erg ruim geweest. Denkt u maar aan zijn advies dat hij gegeven heeft op die kerkvergadering van Handelingen 15. Als hij zegt, je moet de christenen uit de heidenen, in wie zo kennelijk het werk van de Heilige Geest openbaar is geworden, geen andere last opleggen dan alleen dit. En dan komt hij alleen maar met de echt noodzakelijke dingen. Kijk, en zulke broeders worden in het midden van de gemeente opgemerkt. En zulke broeders heeft die gemeente ook nodig. Is toch waar, broeders? Je komt ook wel anderen tegen. Anderen die ook op een bepaalde manier veranderd worden. Ik noem het woord bekering, maar niet om geen waardeoordeel uit te spreken. Ik denk aan het voorbeeld van een jonge broeder in een van mijn gemeenten die in zijn jonge jaren nogal wat wild was geweest en hij leek graag op een in die tijd hele bekende popster. Hij had zelfs de bijnaam van die ster gekregen. Hij kleedde zich zo, hij kapte zich zo. Toen was hij een paar jaar getrouwd en toen veranderde er ineens wat en hij werd veel ernstiger en zijn kleding werd anders. En op een zondagmorgen liep hij voor me uit. Ik dacht, wie is dat nou? Ja, hij is toch, in een zwart pak. Ik haalde hem in, ik zeg, hoe is het ermee? We kregen zo'n praatje. Toen vroeg ik aan hem, dan moet je me toch eens vertellen, hoe komt dat nou dat jij nou in een zwart pak loopt? Hij zegt, ja dominee, je moet er niks van denken hoor. Alleen, als ik nou ineens voor de Heere moet verschijnen, dan heeft de Heere in elk geval van mijn pak niks te zeggen. Op zo'n moment denk je ook wel, en toch preken zomaar een. Toch preken. En ik heb geprobeerd hem duidelijk te maken dat het zo niet werkt en dat het zo niet was. Maar diezelfde jongen, die werd vervolgens zo verschrikkelijk hard voor een ander. Want die anderen die moesten nou ineens ook van alles en nog wat.
Maar u zult het met me eens zijn, broeders. Dat soort mensen heb je liever niet in de kerkenraad. Want dan moet je zo vaak wat opknappen wat ze kapot hebben gemaakt. Maar het kan ook de andere kant op gaan. De kant van het libertinisme. En dan denk ik aan een stel dat ik ook in mijn gemeente heb gehad. Jong stel. Toen ze belijdenis deden, maar hele aardige jongelui. Heel gewoon. Ook netjes. Zondags netjes in de kleding. En op een gegeven ogenblik zag ik dat een beetje veranderen en nogal wat moderniseren. Het haar dat ging anders zitten en de kleding die werd naar de snit van de laatste mode. En ze kwamen een keer bij me en ze zeiden, dominee, we wilden toch graag eens praten. In de tijd dat we uw belijdenis deden was het allemaal wel fijn. Maar we hebben het gevoel dat wij niet verder komen en dat ligt aan de prediking. Wij willen zo graag groeien in het geloof. U kent dat ook wel. Dat hoor je nog alles vandaag. En toen hebben we daar maar eens wat over doorgepraat, wat nou groeien in het geloof is. En toen had ik ook de gelegenheid om ze de vraag te stellen, hoe komt dat nou, dat als ik zo tegen jullie aankijk, dat ik toch vind dat jullie veranderen. Toen zeiden ze, ja, we hebben geleerd dat je als christen mag staan in de vrijheid. En dat we ons aan al die regels niet wat gelegen hoeven te laten liggen. Toen heb ik tegen ze gezegd, jongens, wat jullie vrijheid noemen, dat is alleen maar slavernij. Wat bedoel u, dominee? Ik zeg, nou, jullie doen nou alleen maar met de wereld mee. En jullie laten je door de wereld de wet voorschrijven. Je denkt dat dat vrijheid is, maar dat is een pure gebondenheid. Dat soort mensen heb je ook liever niet in de kerkenraad. Wees nou maar eerlijk, broeders. Want dan heb je ook elke keer weer wat te stellen. En dan willen ze ook elke keer weer wat. Maar bij Jacobus, na zijn bekering, ontdek je die geweldige mildheid. Niet het wetticisme, niet het libertinisme. Want de wetticist die wordt hard voor een ander en soms heel ruim voor zichzelf. En de libertinist die wordt heel ruim voor zichzelf. Maar Jacobus, hij was heel nauw voor zichzelf. En dat lees je in zijn brief aan alle kanten. En hij was tegelijkertijd ruim voor de anderen. Je moet ze niet meer opleggen, zei hij in die vergadering, dan wat de Heere in zijn woord oplegt. Dat is genoeg. Kijk, en dat is de duidelijke lijn, gemeente, die laat zien dat het werk van de Heilige Geest in Jacobus zo heerlijk zichtbaar is geworden. En dat hebben ze daar in de gemeente herkend. En toen hebben ze in de gemeente gezegd, die Jacobus, die is ons door de Heere gegeven om leiding te geven. Die Jacobus, die heeft zelf van God wat geleerd, waarmee de gemeente gediend kan worden. Voor zulke mensen gaat wat uit. Misschien, dan sluit ik af, misschien zit er hier vanmorgen wel iemand die zegt, ja, maar zo ben ik niet. En misschien zit er vanmorgen wel iemand die zegt, zulke ouderlingen kom ik niet zoveel meer tegen vandaag de dag. Jacobus was er een, broeders, en hij was het niet uit zichzelf. Maar Jacobus moest het zijn broeder Paulus nazeggen. Door de genade Gods ben ik dat ik ben. En dat merkt een ander. Die genade van die God. Daar moeten we het vandaag nog van hebben. En geldt dan ook vandaag niet. Ook in dat opzicht. Dat Jezus Christus nog dezelfde is. Als op die dag. Dat hij aan Jacobus verscheen en dat hij Jacobus riep en Jacobus vormde tot een bruikbaar instrument in zijn handen. Er is alle reden om te vragen, kom mij te hulp. Mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Zullen we dat samen zingen, broeders, de laatste twee versen van Psalm 119.
Thank you. Hey.